Dames en heren, ik weet niet of Dorothea nog gaan opdagen, nie, maar ons begint zo lang. Ik heb hier buitengewone voorrecht om voor jullie bekend te stellen aan Saskia de Koster. Zij is een baie veelzijdige kunstenares. En ik denk van hier af gaan ons Nederlands praten. En als daar enig iets is wat jullie niet verstaan, nie, sê alsjeblieft. Maar als ik voor Daniel zie en ik zie voor Sandra, dan hoor ik niet eindelijk niet. Oké, goed.
Want ik ken wel één woordje... Zuid-Afrikaans baaien. Maar meer zal ik niet kunnen zeggen. Baaien dus.
Goed. Je bent baie veelzijdig. En heel talentvol. Als kind won je al een landelijke schrijfwedstrijd. Was je junior journalist van het jaar. En dat was pas het begin. Je bent begonnen als beeldend kunstenares en als videokunstenaar. En daarna ben je gaan schrijven. Mm-hmm. En de beeldende kunst heb je nooit helemaal opgegeven. Want je vertelde me dat, hoewel je nu niet meer exposeert, je toch eigenlijk altijd nog wel bezig bent om je verhalen ook vorm te geven in tekeningen en uit te werken op die manier. Maar goed, je bent gaan schrijven. In 2002 ben je gedebuteerd met een verhaal in het Nieuw Wereldtijdschrift. En daarna verschenen een aantal... nog dunne romans, meer novelles. Het eerste was Vrije Val in 2002. In 2004 Jeuk. In 2006 Eeuwige Roem. In 2007 Held. En in 2011 verscheen voor het eerst een boek van langere adem. Dit is van mij, deze roman.
Ja, dat was 2009 was het dan. En nu heb ik 4 jaar de tijd genomen voor een nieuw boek. En dat heet Wij en Ik. En dat is dus... een dik boek, in tegenstelling tot de vorige.
En dat verschijnt 11 maart. En waar ben je dan?
Dan hang ik in de lucht boven Zuid-Afrika en Europa. En dan ligt weinig in de winkels. Dus dat is wel een reden om terug te gaan naar België dan. Want het is toch altijd spannend om een nieuw boek zelf te kunnen vastpakken en het zelf te kunnen voelen. Dus het is wel leuk dat ik nu even hier ben en dan kan teruggaan om mijn geesteskind te gaan zien in de winkel. En zeker te zijn ook dat het echt bestaat. Want als je zo schrijft, denk ik altijd, het gaat van mijn laptop, je stuurt het naar de uitgever. Maar het is toch spannend. Ik denk dan altijd van, goh, zou het er nu wel echt van komen? Gaat het echt een boek worden? Mm-hmm. Dus ik geloof het dan niet echt. Dat moet ik dus even gaan checken.
Ja, en je vertelde me ook dat jij... de voorkant hebt ontworpen?
Ja, dit keer heb ik zelf de cover gemaakt, omdat ik het sowieso heel belangrijk vind in ja, welk jasje je geesteskind gaat kleden. Hè. Het is meer dan of ik zou heel beledigd zijn als ze gewoon bladzijdes uitprinten en daar een plastieke zak rond doen en hup, dat is het boek. Ik vind de presentatie of ja, de make-up van het boek eigenlijk essentieel als een soort van visitekaartje voor wat er in het boek zelf staat. Dus ik heb daar dan graag ook zelf de controle over. Wat soms wel leidt tot ruzies met de uitgeverij. Omdat die het heel leuk vinden om daar een prentje van een schaap of zo op te zetten. Of een bloem. Iets wat absoluut niets te maken heeft met het boek. Maar wat in de databank van... ja, de typische boekencover zit. Dus dan denken ze van... als het dan geen schelp is, wordt het wel een meisje met een zonnehoed. Of... maar het past helemaal niet bij mijn werk. Dus daar heb ik dan geen zin in.
Volgens mij ben je ook vaak bezig met een combinatie van tekst en beeld. Dat je veel samenwerkt met andere kunstenaars uit andere disciplines. Ja. Hoe ervaar je dat?
Ja, eigenlijk, om eerlijk te zijn, is dat iets wat ik ook niet goed kan verklaren... maar volgens mij is dat ontstaan in mijn kindertijd, of nog vroeger misschien, in de buik van mijn moeder. Toen ik droomde van het grote boek dat ik zou gaan schrijven. En dat heb ik ook wel beschreven in mijn derde roman, Eeuwige Roem. Dus als babytje zwemmend in de buik van mijn moeder, had ik het grote plan om één woord te gaan schrijven. Ja, uiteraard was ik daarbij. Als, dus 9 maanden voor ik op aarde kwam, zoals wij allen, zwemmen we dan eerst een beetje rond. En dus daar was mijn plan om 1 groot woord te gaan maken dat alle boeken overbodig zou maken. Maar ook een woord dat echt in de ruimte staat, dat dus heel groot is en zo. Dat was echt mijn Ja, een soort boek dat alle bijbels der bijbels in het niet zou doen verdwijnen. En dat is wat ik ook beschrijf in Evengroen. Ja, dat is één woord, moest dat zijn. Maar dan ja, stap je in de wereld en merkte ik van dat mensen mij ook om te beginnen al niet begrepen. Een babytaaltje, dat was redelijk onbegrijpelijk. Dus dan begon ik te kleien en te spelen in de zandbak en zo. Maar ook dat vonden mensen niet zo indrukwekkend. Dus de ontdekking dan van het Nederlands of van een taal was wel ook van heel groot belang dan.
Oké, je zegt het Nederlands, want ik vroeg me af of jij jezelf beschouwt als een Vlaamse, een Belgische of een Nederlandstalige schrijver. Hoe zie je dat?
Goh, ik zie mezelf als een wereldschrijfster, denk ik eerder. Het is altijd heel vreemd als mensen van buitenaf die vraag gaan stellen, maar ik begrijp ze wel. Omdat het, denk ik, voor mensen hier bijvoorbeeld toch een vreemde situatie is. Je hebt België en bestaat uit Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen is... ik spreek Vlaams dus strikt genomen. Hè. Als wij met elkaar spreken, ik weet niet of jullie dat horen, maar er is wel een verschil in dialect, laat ons zeggen. Is dat voor jullie verstaanbaar? Of... Ja. Ik spreek Vlaams... En jij spreekt Nederlands, dus uit echt Nederland. En ik zit wel bij een uitgever in Amsterdam. Wat vroeger oorspronkelijk gezien werd als een betere kwaliteit van uitgevers. Nog altijd in de grachtengordel heb je toch de grote uitgeverijen. En voor mezelf was het ook wel fijn om daar te gaan, omdat je dan wist van ik zit bij een respectabele uitgever. En daardoor denk ik ook dat bijvoorbeeld mijn werk soms dus in de drukproeven gecorrigeerd wordt. Hè, dat de echte Vlaamsigheden, dus de woorden die voor Noord-Nederlanders moeilijk te begrijpen zijn, dat die eruit gehaald worden. En ik heb er ook geen probleem mee. Dus ik sta er niet op van mijn woorden moeten echt absoluut Vlaams blijven. Ik vind dat ze verstaanbaar moeten zijn. Ook omdat mijn verhalen... over meer gaan dan alleen Vlaanderen.
Kun je een voorbeeld geven van een woord dat er dan uitgehaald wordt ten behoeve van het Nederlandse publiek?
Er zijn zo van die woorden die bijvoorbeeld, en dat gaat dan om heel praktische zaken, een VZW, in Vlaanderen is dat een vereniging zonder winstoogmerk. Maar dat is iets wat Nederlanders totaal onbekend is.
Een stichting.
De stichting is dat dan, dat is een stichting. Maar je hebt ook woorden, neem nu een botsbal in het Nederlands... Weet jullie wat dat is? Botsbal. Nederlanders kennen het blijkbaar ook niet. Dat is een... jullie zeggen stuiterbal. Aha. En wat is dat in het Zuid-Afrikaans?
Daniel, wat is dat in het Zuid-Afrikaans?
It's just a ball to... For kids to play with. A ball...
Gummibal.
It's like this. And it's... doesn't exist, or... botsbal. Bots, dus boing, boink. Ja.
In het Nederlands een stuiterbal.
Stuiterbal.
Ja. Oké.
Bons, ja.
Deze Afrikaans, ja.
Dus vanaf vandaag bestaat al bonsbal in het Zuid-Afrikaans.
Maar je zei nog iets interessants. Je zegt, ik wil toch liever bij een Nederlandse uitgeverij verschijnen. Uh-huh. Het heeft toch net even wat meer status om in de Nederlandse grachtengordel uitgegeven te worden. Wat gebeurt er met boeken die bij een Vlaamse uitgeverij verschijnen?
Maar ondertussen is er wel een verschuiving aan het komen, denk ik. Ook in Vlaanderen komen er nu een aantal uitgeverijen die toch echt wel goed zijn. Of die afsplitsingen zijn van de Nederlandse. Maar toen ik begon, en dat is 10 jaar geleden, dus dat is ook al lang geleden, was toch mijn indruk dat het echt in Nederland beter was. En er is misschien ook de afgelopen 30 jaar een verandering gebeurd, waarbij Vlamingen waren vroeger toch meer de kneusjes, die een beetje achterliepen op de Nederlanders, ook wat betreft cultuur. En ik denk dat er wel een inhaalbeweging aan het gebeuren is, of al voor een deel gebeurd is, waarbij Vlamingen en Nederlanders min of meer op gelijke hoogte staan, of zelfs, merk ik soms, waarbij Vlamingen een beetje gezien worden als wauw, speciaal. Ja. Goed zeg.
Ik kan het alleen maar bevestigen, want als je kijkt naar de literaire prijzen in Nederland, dan zijn het heel vaak Vlaamse schrijvers die literaire prijzen winnen. En schrijvers als Tom Lanois, Stefan Breys, Dimitri Verhulst, Annelies Verbeke en jij zijn grote namen in Nederland inmiddels. Dat succes, hoe zouden we dat kunnen verklaren? Heb je het idee dat Vlaamse literatuur een bepaald karakter heeft dat anders is dan de Nederlandse literatuur?
Ja, ik denk... Ja, ik vind het altijd zelf moeilijk om te gaan kijken, omdat ik me dan zo'n beetje een muis in een laboratorium voel. Hè. En eigenlijk zou de wetenschapper het moeten kunnen bekijken en zeggen van de muizen gedragen zich zo of zo. Maar mijn hypothese is dat Vlamingen een vervelender karakter hebben.
Hoe bedoel je dat?
Dus ja, daardoor ook misschien net iets eigenzinnigere literatuur gaan schrijven of met een beetje meer weerhaken. Iets absurder of iets wat in de ogen van de Nederlanders misschien exotisch is een beetje. Meer aanleg voor surreële toestanden of echt een beetje van de pot gerukte dingen. En Nederlandse literatuur is soms vlakker misschien of realistischer en keuriger op een bepaalde manier. Dus ik denk Vlamingen, omdat we het echt niet weten, doet ieder maar zijn ding en gaan we niet zo echt kijken van wat doen de anderen nu. Maar ja, probeer jezelf een beetje, dus is er misschien net iets meer experiment bij of een soort van gelukkige ongelukjes of zo.
Ja, okay, jij zegt we doen maar wat, dus het is eigenlijk een antitraditie. Maar ik wil eigenlijk vragen, wie zijn de grondleggers van die traditie?
Van de traditie van de antitraditie?
Ja, de traditie van het experiment en het eigen gerijden. Louis-Paul Boon, Herman Brusselmans, zijn dat voorbeelden?
Bedoel je nu echt voor mij of in het
algemeen?
Ja, die
Vlaamse schrijvers van dit moment.
Ja, je hebt natuurlijk grootheden als Hugo Claus. Dat is zo'n beetje de oervader, Claus. En Louis-Paul Boon natuurlijk. Dat zijn twee mannen die echt... geweldige dingen schreven en die ook heel veelzijdig waren. Dus dat zijn zeker wel de grote voorbeelden. En dan de generatie daarna, daar heb je namen als Tom Lanois, absolute topper, die hier ook wel bekend is, denk ik.
De vertaler is bij ons.
Werkelijk?
Daniel Hugo.
Ah, oké. Wauw. Fijn. Ja. Dus, hè, Tom Lanois en zijn vertaler, absolute topper. En ja, wie heb je nog van die generatie? Peter Verhelst bijvoorbeeld. Die,
wat is dat voor schrijver?
Die is, als je wil zeggen, iemand een heel eigenzinnige schrijver die erg ook heel erg aansluit bij beeldende kunst. Een soort van eigen universum creëert, dat is echt Peter Verhelst. Hij wordt... Als je er etiketjes op plakt, echt tot de postmodernen gerekend ook. Omdat hij heel veel...
Ik heb begrepen dat hij invloed op jouw ontwikkeling als schrijver heeft gehad. Hoe ging dat zover?
Ja, maar net zo goed Tom Lanois ook, of Claus of Boon. Mm-hmm. Zeker ook. Maar wat wel zo is dat Peter Verhelst er eigenlijk... Allee, dankzij hem dat ik bij Prometheus, mijn huidige uitgever, zit. Omdat ik een paar dingetjes had opgestuurd naar een literair tijdschrift. En hij had dat opgemerkt en hij vroeg van, heb je nog verhalen liggen? Waarop ik natuurlijk ijverig begon verhalen te schrijven, lange verhalen. En een van die verhalen toonde hij dan aan zijn uitgever. En die zei van, dat willen wij uitgeven. Dus dat werd mijn eerste roman, okay. Vrije Val. Dus dat is wel heel fijn dat Peter Verhelst dat zo... Dat het via hem gelopen is eigenlijk, dat ik mijn eerste boek redelijk makkelijk kon publiceren.
Ja. Ja. Laten we gaan kijken naar jouw eigen werk, want we hebben er nu zo'n beetje omheen gepraat, een beetje het literaire landschap van Vlaanderen in kaart gebracht. Jouw eigen werk, we gaan luisteren naar twee stukjes uit vroegere teksten. Als eerste, je had het over Babs en de geboorte van Babs.
Ah, ja.
Uit Eeuwige Roem. Eeuwige Roem gaat over de vriendschap of het contact tussen twee heel verschillende meisjes, vrouwen. De een is een zangeres en de ander... Hoe zou je Babs omschrijven?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Dus het is echt twee parallele levens. Eigenlijk was het een beetje een experiment. Stel dat je iemand één persoon eigenlijk splitst, niet heel letterlijk, maar gewoon hè, twee personen van neemt en je zet die in een andere omgeving, onder andere omstandigheden. Wat gaat er dan mee gebeuren? Hoe gaat die ontwikkelen? En Julie groeit op in een echt totaal rock'n'roll milieu, heel vrijgevochten, heel wild. En Babs zit in een gegoed milieu en wordt daar grootgebracht. En ieder ontwikkelen ze wel hun eigen logica. Ze kruisen elkaar ook op bepaalde punten in het verhaal. Ja, en ik zal even een stukje lezen dus, dat de geboorte van, of ook voorafgaand aan de geboorte van Babs een beetje schetst. Haar moeder heet Katrien. Katrien zou een nieuw leven beginnen. Zich volledig op het huishouden werpen. Zomaar. Impulsief beslist. Ze kon haar geluk, getoond zet op een concerto van vallende waterdruppels, niet op. Het geheim van haar uitbundige geluk droeg de vrouw met zich mee. Tot ze tijdens een doktersbezoek ontdekte dat ze weer een mensje in zich had, dat net als de planeet Aarde, bevestigde de dokter, voor 70% uit water opgebouwd was. Katrien vond nu ook een verklaring voor de plots opkomende bliksemschichten in haar hoofd. De moeder voedde haar ongeboren kind met een koppig mengsel van suiker, euforie, zinnen uit thrillers en het getater van Laura. De tweede zwangerschap deed Katrien stralen van binnenuit. Ieder moment van de dag en de nacht was ze zich bewust van de aanwezigheid van het nieuwe leven, dat druppelconcerten gaf, dat voetbal speelde en dat al slim genoeg was om mee te lezen. Het doorschijnende lichaampje van hostiepapier gaf stampvoetend zijn ongenoegen te kennen als de moeder de bladzijde van het boek op haar buik niet snel genoeg omdraaide. Gedurende de zwangerschap trok de toekomstige moeder zich niets aan. Al zingend opende ze de deur van de op volle toeren draaiende afwasmachine en bracht ze zo de zondvloed binnen in de kamer. Verder zingend maakte ze ook de brekende kopjes aan het zingen. Zij en het kind deden de gekste dingen. Ze kochten levende kreeften voor een diner, vergaten die en gaven de gasten morabami-ballen. Toen de kreeften in het midden van de nacht naar het bed gescharreld waren en tussen de lakens kropen, gingen moeder en kind in de badkuip slapen. 9 maanden tevredenheid. Het kindje was nog niets en kon nog alles worden. Het kindje was nog niets en zou duizenden kansen krijgen, dacht Katrien. Het kindje was alles, wist alles en zag alles, dacht het zelf. 9 maanden als een geestesverruimende toestand die zo gelukzalig was dat zowel moeder als kind bijna de bevalling uit het oog verloor. Door de natuur aangemoedigd kwam het er dan toch van. Het lichaam van de moeder trok samen en eiste dat het kind naar buiten ging. Tijdens de geboorte gilde Katrien de reageerbuisjes in het lab naast de verloskamer stuk. Ze krijste tot het boeket tulpen van Pieter de rode blaadjes losliet onder nerveus knipperende TL-lampen. Ze blies en pufte tot het kindje verschrikt tussen haar benen hing te aarzelen tussen twee werelden. Maar de vroedvrouw nam het kordaat bij de schoudertjes en knipte enige ogenblik later de navelstreng door. Een meisje, bevestigde de dokter, gebogen over het spuwende, borrelende, overkokende wezentje. Wij merkten dadelijk dat ze aanleg had. Nog geen minuut was ze op aarde of ze was de beginletter van het alfabet al aan het uitschreven.
Briljant kind.
Ze kon de eerste letter toch wel van het alfabet, ja. Dat is al een beetje geoefend, ja.
Ja. Oké, we gaan er straks verder op door, maar we gaan meteen even ook luisteren naar het tweede fragment. Dat komt uit de novelle Held uit 2007. Dat gaat over een heel merkwaardige relatie tussen het meisje Lien en een jongetje uit haar klas, Marcus. En dat is een ongelofelijke loser. Een heel sloom jongetje. En Lien doopt hem onmiddellijk om tot misbaksel. Het is een relatie die eigenlijk gebaseerd is op pesten. Maar Lien merkt dat ze misbaksel kan manipuleren, dat ze hem kan gebruiken voor al haar plannen. Dus ze krijgt misbaksel op een manier ook nodig. Die vijandschap wordt een samenwerking en uiteindelijk kan Lien ook niet zonder misbaksel. Zonder misbaksel is ze toch minder dan met. Oké, daar gaan we naar luisteren. Wat wil je?
Weet jij welk stukje? Of lees ik gewoon iets?
Dat pianostuk?
Ah ja, oké. Ja, sorry, even een kleine pauze. Oké, ik heb het. Dus ja, Lien krijgt... haar vader is heel afwezig en die zegt haar dat het een goed idee is om pianolessen te gaan volgen. Ze zegt, oké, dat is goed, dat zal ik doen. Ik zal naar die pianolessen gaan, maar ze heeft het veel te druk met uit stelen gaan. Dus ze gaat helemaal niet naar die pianolessen. En dan op een avond komen collega's van haar vader eten. De collega's van mijn vader zaten rond de tafel amuses te eten, in afwachting van het uitgebreide huisdiner. Ze hadden het over kunst en cultuur en een van hen stuurde het gesprek onvermijdelijk richting piano's. Toen drong mijn vader bij mij aan op een privéconcert voor zijn collega's. Met klamme handen nam ik plaats achter de piano. Ik draaide de pianostoel hoger en lager in de hoop op een hartaanval. Maar tegelijkertijd wist ik... Ik heb nog maar één keer mijn handen op een klavier neergelaten en nu zal ik het concert spelen waarvan Mozart blijft draaien en dansen in zijn graf. Ze is zich aan het voorbereiden, zei mijn vader tegen zijn gasten, en hij liet wijn nog eens bijschenken en de oesters nog eens rondgaan. Ik bleef aan mijn stoel draaien, trok vervolgens mijn schoenen uit om mijn kousen op te trekken, gorgelde met mijn sprankelende appelsap en was er helemaal klaar voor. De gasten waren week, bereid. Opwarming van het publiek was onontbeerlijk. De koker van aandacht moest scherpgesteld. En jawel, al snel bereikte ik een punt waardoor pure geesteskracht een rechtstreekse verbinding werd gelegd tussen mijn gevoel en Mozart. Mijn vingers raakten als vlinders de toetsen, verhevigden in allegro, vlogen dan weer op, snel de toonladders op en af. Geen noot onbenut latend die bijdroeg aan de bedwelmende klankregen. Het meest geniale raakte aan de waanzin. Dat wisten eremieten en liefhebbers van Schönberg al langer. Opeens voelde ik mijn vaders hand op mijn schouder. Niemand kon mij hiervan weerhouden. Ik werd dronken gevoerd door mijn eigen inventies. Mijn vingers gleden over de toetsen als over een ongekend lichaam. Ik schrok van mijn vaders reactie. Hij hakte mijn vingers bijna af door de klep van de piano hard op mijn handen te doen neerkomen. Genoeg, bromde hij. Ik kermde nog, dit is moderne klassieke muziek. Achter me hoorde ik een dame hikken. Van de drank of van het lachen. De barbaren.
Je hebt nu twee fragmenten voorgelezen over Babs en over Lien. En ik heb een beetje de indruk dat dat twee vergelijkbare kinderen zijn. Er zullen ongetwijfeld ook verschillen zijn, want anders zou je twee keer hetzelfde boek hebben geschreven. Maar het zijn allemaal eigen gereide, creatieve, bijna te slimme meisjes. En misschien is Sarah uit de roman Wij en Ik, die de 11e verschijnt, in zekere opzichten ook zo'n meisje. Klopt dat?
Ja, ik denk dat het een bepaald type is dat gaat zoeken en gaat aftasten wat er allemaal kan in de wereld. En dat vergt natuurlijk een dosis intelligentie, of vooral nieuwsgierigheid, denk ik ook. Een soort van verwondering van wat is hier allemaal en hoe is het mogelijk dat er zo'n wereld bestaat? Of bijvoorbeeld in Eeuwig Roem heb je ook Babs die dan met de wormen gaat praten. Van hoe kan dat als ik een worm in twee hak? Hallo, dan heb ik twee wormen. Ik kan met twee wormen babbelen. Dus zo van die kleine dingen om de wereld gewoon te begrijpen. Of Lien in Held gaat niet zomaar stelen, maar er zit een heel plan achter, een hele logica. Want zij gelooft dat dieren eigenlijk wel kunnen spreken. Dus wij hebben de illusie van die dieren zitten maar een beetje tegen elkaar te pokken en zo, te geluidjes uit te stoten. Maar als mensen niet in de buurt zijn, dan praten die gewoon met elkaar. En als bijvoorbeeld kippen zeggen dan, hey, pas op, de mensen zijn daar, en dan beginnen ze weer te kakelen. Dus Lien wil hen kunnen betrappen en ze denkt dat ze hen gewoon het juiste voedsel moet geven om hen daartoe te kunnen verleiden. En daarom gaat ze stelen. Dus het is een hele constructie om met dieren te kunnen praten, gewoon op een normale manier. En ja, dat is iets, je kan zeggen, eigengereids of intelligent. Je kan het ook heel dom noemen natuurlijk, of heel naïef. Maar ik hou heel erg van een eigen manier om naar de wereld te gaan kijken. En ik vind dat bijvoorbeeld voor een schrijver iets essentieels. Ik geloof niet dat je als schrijver kan zeggen van ik ga nu eens objectief gaan schrijven of zo. Nee, ik vind het net heel belangrijk dat mijn personages een heel eigen blik op de wereld hebben. Omdat die net veel meer kan tonen of dat die iets kan blootleggen wat hij eigenlijk normaal misschien niet ziet.
Ik denk dat je zelf ook zo'n blik hebt.
Misschien. Of ja, dat is altijd de kwestie natuurlijk, hè, van in hoeverre zit je zelf in je boeken. Ik denk dat het heel normaal is dat je er zelf ook in gaat kruipen of dat er kwesties en moeilijkheden en obsessies en fascinaties gewoon een deel van worden van wat je schrijft. En het is, vroeger als kind was het voor mij een aftasten van ja, wat de wereld nu eigenlijk was. En iedereen heeft dat waarschijnlijk van die rare dingen waarvan je achteraf zegt van... Allee, ik herinner me bijvoorbeeld als kind had ik een tijdje moeite om te kunnen slapen. En ik ging dan naar mijn moeder en ik begon te zeggen van... Ach, ik kan echt niet slapen, lukt niet. En dan zei ze van... Ja, maar je moet je ogen wel dicht doen. En dan dacht ik van... Oei, ja, dat wist ik helemaal niet. Niemand heeft mij ooit verteld dat ik mijn ogen moet dicht doen om te kunnen slapen. Ja.
En... Is daar ruimte voor zo'n kind met zulke bijzondere opvattingen? Of liep je vaak tegen een muur aan?
Wel, ik liep toevallig eigenlijk letterlijk heel vaak tegen muren, omdat mijn ogen zo slecht waren. Dus, ja, of... Ik had altijd wel de neiging om van alles uit te proberen op positieve en ook negatieve manieren. Bijvoorbeeld, ik vond het heerlijk om met mijn kleren in de prikkeldraad te gaan hangen of zo. Dat ik mijn kleren heel lelijk vond en dan dacht ik van laat ik er dan iets creatiefs, destructiefs mee doen. Dus ik klim dan maar in de prikkeldraad. Mijn moeder vond dat vaak heel lastig, denk ik. Maar voor mij was het een manier om een beetje te zoeken wat mijn plaats was. En ik denk dat het nog altijd wel zo is, dat je als schrijvend zoekt van dit is de wereld. Ik vind dat ook gewoon een ontdekkingstocht. Dus ik vind het altijd boeiend. Ik vind de wereld ook heel vreemd. Ik vind het ook heel raar dat wij hier bijvoorbeeld zitten te converseren. Wat heel mooi is, maar ook heel vervreemdend op zich.
Op zich denk ik wel dat er in jouw werk een ontwikkeling te zien is. Dat jouw personages ouder worden naarmate je zelf ouder wordt. Ik ben natuurlijk nog steeds heel jong, maar je merkt dat in Held en Eeuwige Roem, daar zijn de personages heel jong. Mm-hmm. In Dit is van mij zijn het jonge volwassenen. Maar in je nieuwe roman, Wij en Ik, volg je je personages totdat ze bejaard zijn, zelfs, als ik aan Mieke denk.
Ja, dus in mijn volgende boek zijn ze allemaal dood. Misschien. er zit misschien wel iets in, maar... ik denk eigenlijk dat mensen ook heel oud geboren worden, dus in die zin... Klopt het misschien niet helemaal. Ik denk dat je, wanneer je geboren wordt, je eigenlijk ook al heel veel dingen wel weet. En dat die zekerheden net gaan afbrokkelen. En het is die onzekerheid of die twijfel, waardoor je net ook veel meer vragen gaat stellen. Bijvoorbeeld, het is wel zo dat ik schrijf nu ook veel meer columns dan vroeger. Die zijn ook veel politieker getint. Je zou kunnen zeggen, die zijn geëngageerd in op sommige momenten. Soms, ik heb ook helemaal geen zin om altijd geëngageerd te gaan zijn. Dus het kan ook over complete, ja, banale, triviale dingen gaan. Maar dat is waar. Ik vind dat de onzekerheid gewoon toeneemt naarmate je ouder wordt. Dus misschien is dat net... Ja, het hangt er maar vanaf hoe je dat gaat definiëren. Hè? Of dat net jonger worden is of ouder worden. Weet ik niet.
Als je kijkt naar hoe jij de literatuur bent binnengestormd, een novelle als Jeuk bijvoorbeeld, was veel experimenteler dan het werk dat je later bent gaan schrijven. Dit is van mij is al realistischer en de zinstructuur is ook al anders. En Wij en Ik is helemaal een redelijk traditionele roman.
Ja.
Was dat het zelfvertrouwen van de jeugd waarmee je binnenkwam?
Goh, ik voel mij oud opeens. Nee, ik denk bij het begin, als je zo werkt, voor mij is taal heel belangrijk. Dus echt de materie waarmee ik werk, dat zijn... ik vind dat echt cruciaal, verwoording, zinnen. Maar ik denk dat je in het begin, en zeker toen ik begon, was ik daar heel erg mee bezig. Ik was er echt gefascineerd door iedere zin moest op zich een pareltje zijn. En waardoor het verhaal meer gaat verbrokkelen, dat is logisch. En nu, bijvoorbeeld mijn laatste roman, Wij en Ik, daar was ik ook zo begonnen. Met een groot experiment, eigenlijk een vrouw die terugkijkt op haar leven. Maar ze kan ook er letterlijk in rondlopen. Dus ze kan scènes zien van zichzelf toen ze een klein meisje was en zo. Dus ik merkte ook gaandeweg dat dat een vormelijk experiment werd. Maar mijn grote ambitie voor Wij en Ik was om echt een grote familieroman te maken. Echt een episch verhaal dat een grote periode bestreek. En ik merkte dat het zo niet ging lukken, dat het te veel een vormexperiment ging blijven. Dus eigenlijk de slotsom van dat grote experiment was de eenvoud, het rechtlijnige. Ja. Dus daar ben ik dan bij beland, als groot experiment. Dus het simpele.
Ja, we gaan straks nog wat verder naar die roman kijken, naar Wij en Ik. Maar ik hoorde je gisteren zeggen, toen je met studenten sprak bij het departement, dat je soms wel 25 versies van een tekst schrijft voor je tevreden bent.
Ja, of niet tevreden.
Of niet tevreden. Wat zegt jou dat je nog niet tevreden bent? Wat is er dan mis?
Nou, een moeilijke vraag. Het kan, ja, bijvoorbeeld in mijn laatste boek, omdat het nu nog zo vers in mijn geheugen ligt, kan ik me zo'n aantal scènes herinneren waar ik ongelooflijk op gezwoegd heb. En ik vrees dat de meest simpele scènes zijn, die echt niet zeggend zijn, overgangen en zo, kunnen heel lastig zijn om die gewoon naturel te laten verlopen, omdat... Maar ik denk dat het voornaamste criterium is dat ik me er op een of andere manier in die toon en manier kan herkennen. Of dat ik mijn eigen, dat het mij vertrouwd is. En ja, het is zoiets als... dat het echt iets van mij is. En dat ik me er niet voor zou moeten schamen als ja, dat ik het ervoor kan opnemen of dat ik kan zeggen van dit heb ik geschreven en zo hoorde het te zijn. Dat heeft ook alles te maken met een bepaalde toon, een bepaalde manier van zeggen. Want als schrijver ben je een soort van method actor, denk ik, maar dan gewoon in gedachten, hè, waarbij je ook bij de personages, dat moet ook kloppen. Hun gedachten moeten heel juist zijn binnen hun eigen kader. Mieke bijvoorbeeld in Wij en Ik is een... behoorlijk neurotische vrouw die om zichzelf te kalmeren gaat ze haar tapijten eindeloos zitten kammen. Dus die gaat niet opeens, weet ik veel, een pintje bier drinken of zo. Kan gewoon niet. Maar ze kan er bijvoorbeeld aan denken. En dan is het, hoe zou Mieke aan aan bier denken? Wat is haar opvatting daarover? En dat moet gewoon juist zitten, niet alleen technisch of qua de realiteit van Mieke en bier, wat geeft dat? Maar ook qua verwoording, dat is het vooral. Het is echt... het zit hem in heel kleine woorden. Bijvoorbeeld, degene met wie ik nu heel nauw heb samengewerkt om de redactie te doen, die begint mij daar op de duur ook mee uit te lachen. Van, jij wilt de meest banale zinnen, als die geschrapt worden, of als zij dan zegt van, die kan toch wel weg. Soms denk ik van nee, het is absoluut noodzakelijk. Maar dus het is niet altijd evident ook om te weten wanneer iets af is. Of onaf. Ja. Dat is ook waar.
Een terugkerend thema in je werk is die spanning tussen de pester en de gepeste. Of er is vaak een wreedheid in jouw werk. Dan denk ik aan Jeuk, waar één broer eigenlijk voortdurend die andere broer manipuleert en het slachtoffer maakt. In Held is het de relatie tussen Lien en Misbaksel. In je nieuwe roman heb je dat ook. En trouwens ook in Dit is van mij dat ik daar zie liggen. Waar je een hele sterke vrouw hebt. En een beetje een zullige man die er voortdurend achteraan loopt. En Wat is dat thema? Wat heb je daarmee?
Ja, ik heb daar heel veel mee. Omdat het voor mij... Het is ook iets heel universeels. Hè. Het gaat eigenlijk over machtsverhoudingen. En ja, iedereen ervaart dat ook wel in zijn leven. Als kind bijvoorbeeld heb ik dat ook heel fel meegemaakt. Ik was zo een van die rare kindjes die dan gepest werden. Dus ja, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Of je ziet gewoon op heel veel vlakken. Bijvoorbeeld in Wij en Ik heb je Stefan, die eigenlijk een zeer ambitieuze man is in zijn werk. Heel keurig, een echte upperclass gezin heeft. En dat ook moet onderhouden. Dus je ziet hem in zijn rol van patriarch op zijn werk. Thuis is Mieke degene die de plak zwaait. Dus daar heerst eigenlijk een soort van matriarchaat. Heeft hij geen enkele macht? Is hij, zoals je zegt, de voetveeg bijna. Maar in zijn werk probeert hij altijd te klimmen, altijd hoger op te geraken. En tot hij eigenlijk zelf de trappers verliest. Maar datgene wat hem zo doet streven, is ook kijken onder hem. Wie staat onder mij? En dan is er een zekere Bergfans die zijn positie gaat bedreigen of die te dichtbij komt. Ja, en dan krijg je zoiets. Dan krijg je mensen die gaan altijd in competitie gaan. Dat is ingebakken. Kindjes hebben dat ook. Gaan we om ter snelst lopen. Dat is al ambitie. Dus het heeft niet alleen te maken met een snijdend slecht iets. Dus macht zit in ieder van ons of de drang daarnaar. Dat vind ik iets heel fascinerends. Ook omdat het niet alleen op vlak van werk gebeurt, maar ook in relaties is macht iets waar je niet aan kan ontkomen. Je kan niet zeggen van we zijn allemaal gelijk en we leven in harmonie of zo. Ja, zo gebeurt het niet. Je streeft altijd naar een soort van balans of, zoals in Held, naar een totale complementariteit waarbij de ene alles gaat trekken en de andere volledig volgt en zwijgt.
Ja. We gaan even wat vragen samenvoegen nu. Die wreedheid zit in je werk, er zit absurdisme in je werk, een vervreemdende humor. Je maakt het je lezers niet gemakkelijk. Vind jij het belangrijk dat literatuur ontregelt?
Ja, ik denk dat echt literatuur dat per definitie doet. Dat je, ik ga niet zitten en denken van, goh, hoe ga ik de mensen nu eens kunnen schofferen en wat gaan ze nu ja, absurd vinden of zo. Komt er gewoon als schrijvend wel uit. Maar het is wel zo dat ik mezelf gewoon niet genoeg uitdaging zie als ik een formule ga schrijven. Of van laten we eens een thriller schrijven met de butler heeft het gedaan en zo. Ja, sorry, daar wil ik mijn tijd gewoon niet in stoppen. Dus ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Ook dat je voor jezelf gaat zoeken van wat er niet zo evident is. En ja, dat vindt zijn weerslag in wat je schrijft. Dus ik denk echte literatuur is sowieso altijd voor een deel ontregelend, maar niet altijd op een negatieve manier. Of ik bedoel niet in de zin van dat je er volledig van gedegoûteerd bent of wauw, hoe verschrikkelijk. Nee, het kan ook op een heel mooie manier zijn, waardoor dat je net denkt van een soort van lichtheid of een diepzinnige lichtheid in het leven kan brengen. Vind ik ook de mooiste dingen. Neem nu Marquez bijvoorbeeld, die is haar meester, Gabriel García Marquez, is zo iemand die met zijn magisch realisme de wereld kan optillen eigenlijk. Vind ik ook prachtig. En dat is ook ontregelend. Ja. Dus ik vind dat noodzakelijk. Ja.
Ja. We gaan nog even naar Wij en Ik. Dat is een roman van epische allure. Het beschrijft een periode van 1980 tot 2013. Waar speelt het zich af?
In Vlaanderen, dus echt in de Vlaamse klei. Nee, eigenlijk niet in de klei, want het is op een berg. Dus een verkaveling. Ik weet niet of jullie een verkaveling kennen? Nee. Goed voor jullie. Sorry? Nee, verkaveling heet het. Verkaveling. Ja,
anders eigenlijk moet je het mij uitleggen, want in het Nederlands kennen we het ook niet.
Oké, zie, dat is weer een van die grote cultuurverschillen. Het is eigenlijk een heel mooie woonwijk waar iedereen zeer veel ruimte heeft voor een grote tuin. En een grote villa natuurlijk, met een zwembad. In Vlaanderen kunnen wij nooit zwemmen, maar toch hebben we dan een zwembad nodig. Liefst een tennisbaan, misschien nog een paard of zo erbij. Dus iedereen zit daar achter zijn gevel. Mensen gaan ook altijd goed kijken wat anderen doen. Maar je mag niet te veel bij elkaar op bezoek gaan, want dat stoort. Dus dat is eigenlijk een beetje daar heb ik het gesitueerd. Het is op een berg. Dus je hebt ook een sterke tegenstelling tussen mensen op de berg en diegenen in het dorp. Ze roddelen veel over elkaar, maar ze hebben eigenlijk geen contact.
Is dat een typisch Belgisch milieu?
Het is een milieu dat ik zelf heel goed ken, maar heel vertrouwd is. Het is niet typisch, maar wat je vaak ziet in Vlaams literatuur, of wat we voor mij al genoeg gehad hebben, is zo'n beetje het miserabilistische, de cafépraat van de zatlappen die rondzwalpen en eindeloos biertjes gaan drinken. Dan had je ook al heel veel de erg burgerlijke romanen, met liefst een schoolmeester in de hoofdrol. Het is een beetje meer de upper class, ook het rechts, conservatief denkende milieu. Vind ik heel boeiend en is ook nog nooit aan bod gekomen echt in boeken. Of ook niet op een manier om ermee te spotten. Het is niet dat ik voortdurend de spot drijf, maar ik bekijk het wel aandachtig. En ik denk ook dat dat milieu in een gecondenseerde vorm wel weergeeft wat er leeft in Vlaanderen, België en vooral ook bij uitbreiding in heel Europa. Omdat daar het gaat heel erg over macht en er zit een heel groot streven in en een heel grote angst om te falen. En als je faalt, zoals bijvoorbeeld Stefan in Meinik, dan ga je radicale keuzes moeten maken. Ik denk dat het een beetje de angst is van het Europa van vandaag. Wij zijn heel erg bang dat onze macht zo tanend is, onze positie niet meer zoals ze vroeger was. En je ziet het overal, hè. Het modewoord is crisis. Eerst was er de oliecrisis, dan de... wat was het? Allee, er worden altijd nieuwe crisissen uitgevonden. Dus het is dagelijks een nieuwe crisis erbij. En voor mij was dus dat milieu een ideale manier om te tonen wat er allemaal broeit en leeft in Europa.
Het boek bestrijkt een periode van 33 jaar, 1980-2013. Heb je veel onderzoek gedaan naar wat mensen luisterden in die tijd aan muziek? Hoe heb je dat historisch kader gecreëerd?
Eigenlijk door zelf te leven, vooral. Ik heb natuurlijk wel een aantal feiten terug opgezocht en zo, maar het is een periode die ik zelf meegemaakt heb. Natuurlijk heb ik zo wat de Koude Oorlog of die dingen heb ik dan minder bewust meegemaakt. Dat was nog heel klein. Het is een historisch boek. Er zitten een aantal feiten in, maar ik heb ze niet helemaal... het is niet bijvoorbeeld 5 bladzijden dan over de Golfoorlog of zo. Dat komt altijd en passant voor. Personages gaan net feiten, dagelijkse dingen uit het nieuws gebruiken. Bijvoorbeeld zoals Mieke, die eigenlijk heel beschaamd is in haar broer, die zo echt een klaploper is. En zij gaat hem overtuigen om soldaat te worden en in Irak te gaan vechten in de Golfoorlog. Dat is bijvoorbeeld een manier om dan die tijd ook een beetje te schetsen. Maar ik ga dus niet echt systematisch nagaan van jaar tot jaar van dat gebeurt er nu. Maar ik heb daar wel rond opgezocht, maar... Dat was nu niet het grootste deel van mijn schrijftijd of zo.
Wat ik zelf heel grappig vind, het zijn bepaalde details.
Ja,
de muziek.
Vooral in de details.
Ja, en wat is een kruimeldief?
Een kruimeldief? Dat is toch... Nee? Een kruimeldief is zo'n iets wat ze dus in de verkaveling gebruiken. Zegt het jullie
een kruimeldief?
Nee. Ja, ja. Hebben jullie, dat bestaat hier toch ook, of nee? Bestaat dat hier ook?
Ja, misschien met een andere naam.
Ah, oké. Dus ja, om een... Ja? Voor wat?
Een kleine dief die niet iets
verschrikkelijks doet.
Nee.
Ah, zo, kruimeldiefstal. Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Ah, dat is interessant, dat is wel slim gezien. Hè? Ja, dat is best mogelijk. Hè?
Ja.
Ja. Dus je hebt kruimeldiefstal, die is diefstal van, weet ik veel, een pakje sigaretten of zoiets. Ja, dat is waar.
Ja.
Ja. En een kruimeldief is dus een mini-stofzuiger, zeg maar. Ja. En dus essentieel ook, hè, als je zoals Mieke bijvoorbeeld enorm hecht aan je tapijten en dat die altijd proper zijn, dan is een kruimel die veel makkelijk om koekjes bijvoorbeeld, kruimels van koekjes te gaan opstofzuigen.
Ja.
Dat is een van, haar, van de vaste attributen van Mieke in Weinig.
Ja. Ik krijg net een teken dat we bijna moeten ophouden. Nog even een vraag. Heb je nog plannen voor de toekomst? Wat ga je hierna doen?
Eigenlijk is mijn plan, omdat ik nu zoveel en een groot boek geschreven heb, wil ik nu terug meer met beeldend werk gaan bezighouden. Dus ik heb ook, terwijl ik schreef aan Weinig, tekeningetjes gemaakt en voorwerpen die bij mijn personages pasten, gewoon voor mezelf, om daar om helemaal in de wereld van mijn personages te zitten. Dat vind ik zalig. Dus ik denk dat ik nu gewoon heel veel ga tekenen en bijvoorbeeld ook een radioboek schrijven over Stellenbosch. Dat is ook wat ik tegen 1 april moet doen. Dat is een heel leuk project, citybooks.eu. En daar, dat zijn luisterboeken. Dus over Stellenbosch ga ik er ook eentje schrijven.
En daar heb je vandaag inspiratie voor opgedaan?
Ja, ik ben volop bezig. Ja.
Oké. Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Mogen we dat nog? Nog 3 minuutjes? Ja? Oké.
Okay. Kan, ja.
Wat gaan we zien? Okay.
Ik heb samengewerkt met een beeldend kunstenaar, Arne Quinze. En we hebben samen ook een film gemaakt. En ik zal een stukje tonen waarbij ik een hele ruimte vol teken en schilder, zoals ik eigenlijk vroeger ook al deed en wat ik nu nog doe. Dus omdat beelden en woorden voor mij ook echt wel samengaan. Dus ik heb die ruimte helemaal vol. In 8 uur heeft dat geduurd, maar het zal geen 8 uur duren, hoor. En nadien heb ik die gewoon terug met wit overschilderd. Maar ik vind dat gewoon... Dus het gaat echt om de daad op zich. Dus niet van het eeuwige of hetgene wat blijft, maar gewoon het schrijven en het tekenen zelf. Dus dat zal ik nog eventjes tonen.
Het is alsof iedereen een bal heeft en als ze die helemaal opensnijdt om dan te tonen aan de anderen, dan is hij kapot. Terwijl ik mijn eigen garden opbouw, kan ik me heel erg op mezelf voelen en tegelijk verbinden met anderen. Wat ieder zijn secret garden heeft met verborgen boekjes, doodgewone, beangstigende, overtrogende privéverhaaltjes, passies en draagdekens, dat is iets wat we als mensen delen. Ik bouw iets op, maar ik wil niet alles laten bloken. Er kan ook veel leven onder de oppervlakte. Daarom verstop ik mijn verhaaltjes en schetsen soms onder een laag verf. De witte verf leeft dan, want woorden eronder krioelen op zonder dat ze zichtbaar moeten zijn. Op die manier heb ik er een herinnering aan die ik weet. Zo bouw ik een secret garden op en die verandert los.
Gaan we nu afronden. Dankjewel Saskia de Koster en jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
Ja, dank jullie wel. Fijn publiek.